Waarom volg je Jezus? Ik weet nog toen ik op de Bijbelschool zat, dat ik een band had met wie we rondreizen. En dat hebben we een paar jaar gedaan. En een van de dingen die we deden als we dan rondreizen van de ene kerk naar de andere kerk, dan was het ook de bedoeling dat je als muzikant dat je een moment nam om je getuigenis te vertellen. Je was dan in een kerk te gast, zo, op een manier zoals dit bij wijze van spreken. En je deed dan... We hebben een aanbiddingsband gehad en daarvoor hadden we meer een performance band. Dus dat was een, niet eens zozeer een band, het was maar een heel klein groepje. Maar wat je dan deed, dan ging je met elkaar zingen en de mensen luisterden. En nadat je je lied gezongen had of verschillende dingen gedaan had, dan kon je je getuigenis vertellen. En een van de dingen die ik heel vaak vertelde, was, en daar stelde ik ook de vraag bij, van wat wil je zijn? Een thermometer of een thermostaat? Wil je zijn een thermometer of een thermostaat? Wat is het verschil tussen een thermostaat en een thermometer? Een thermometer die gaat mee met de temperatuur van de omgeving. Als het hier zoals vandaag, ik denk het wel een graadje 25 is, dan staat die thermostaat staat ook op 25. Thermometer, dankjewel. Dan staat die thermometer ook op 25. En als het hier heel koud is, dan gaat hij mee met de omgeving. Dat is de kern. Wat is het verschil met een thermostaat? En helaas, in dit gebouw hebben we geen airco. Maar stel je zou hier een thermostaat hebben en ook airco en al die mogelijkheden. En we zetten het hier op 20 graden. Dan gaat er van alles bewegen en dan gebeurt er van alles. En de hele omgeving wordt beïnvloed doordat die thermostaat de temperatuur aangeeft. En die vraag stelde ik toen ook heel vaak. En eigenlijk was het ook mijn eigen passie. Van heer, ik wil geen thermometer zijn die op en neer gaat met van alles en nog wat. Met mijn omstandigheden, met hoe mijn leven eruit ziet. Maar ik wil een thermostaat zijn. Iemand die de omgeving beïnvloedt. Die de omgeving beïnvloedt met uw aanwezigheid. En ik moet zeggen dat nog steeds in mijn leven dat soms wel een gevecht lijkt. Tussen van ben ik, Lodewijk van Weerde, een thermometer of een thermostaat. Ik heb ook ontdekt dat om een thermostaat te zijn is één ding heel belangrijk. Dat ik op de juiste manier in relatie sta met Jezus Christus. En ik heb ontdekt dat als je op een niet juiste manier in relatie staat met Jezus. Als je hem volgt om redenen die misschien wel goed zijn tot op zekere hoogte. Maar als dat het fundament van je relatie is. Dan wordt het scheef waardoor je een thermometer christen wordt. En ik wil bekijken vandaag naar vijf beweegredenen waarom je Jezus kunt volgen. En belangrijk is te beseffen dat al die beweegredenen, of de eerste vier in elk geval, dat die in zichzelf op zich niet mis zijn. Dat in zekere zin ik zeker weet dat jullie allemaal, wij allemaal, ik ook allemaal, tot op zekere hoogte om een van die redenen Jezus volgen. En voordat ik ze ga benoemen wil ik heel helder maken dat ze dus allemaal niet in zichzelf fout zijn. Maar wat ik wel wil benoemen, als die eerste vier in elk geval, als dat het fundament van jouw relatie met Jezus wordt, dan kan het jouw relatie met Jezus zwak maken, of in elk geval erg thermometerachtig. Van gaat het goed, dan gaat het heel goed, en gaat het fout, dan gaat het heel fout. En zo wil ik uiteindelijk komen tot een vijfde beweegreden, waarvan ik zeg van als dat nou echt het fundament van jouw relatie kan worden, dat is waar God op uit is. Dat is wat God wil, waarvan uit je hem volgt, dan weet ik dat dat jou helpt om een christen te zijn die ook meer een thermostaat is. Die stabiel is. En natuurlijk kan het nog steeds best wel een beetje zo gaan. Maar ik zie het verschil voor mij, in mijn leven in elk geval als volgt. Als ik deze waarheid niet omarm, dan ben ik zo. Zo, iets. Hoog, laag, hoog, laag. Als ik deze waarheid omarm, dan ben ik zo. Maar er zit wel een stijgende lijn in naar boven. Snap je? Dus het is er niet gelijk perfect. Maar het is in elk geval niet meer zo. Niet als de golven van de zee heen en weer getost door dit en dat en zus en zo. Maar het is een stabiel fundament waarvanuit je steeds sterker en sterker en sterker kunt worden in Jezus Christus. Ik zou heel graag dat u en ik, dat wij thermostaatchristenen zijn. Ik zou graag zien dat wij als gemeente een thermostaatgemeente zijn. Een stabiele basis. Daarom is het zo belangrijk, ook waar ik het vorige week over had, dat we niet verbonden zijn met die boom van kennis van goed en kwaad, maar met die boom van leven. En dat vanuit dat we verbonden zijn met die boom van leven, dat we daarvanuit het goede doen en het kwade mijden. Dat we stabiel zijn en dat ons fundament zuiver is. Dat is waarom we de komende weken Waar ik het over heb is niet licht. En deze stappen waar we mee bezig gaan. En zelfs de stappen die we als gemeente zullen gaan nemen. Om God te eren. Hem centraal te zetten. Zijn niet even een leuke oefening. Maar zijn van fundamenteel belang om God te eren op de juiste manier. Zodat de fundamenten van deze gemeente tot in de kern. Tot in het diepste van haar wezen verbonden is. Maar dat we verbonden zijn met de boom des levens. Dus deze preek, dit evaluatiemoment van jouw relatie met Jezus is voor jou als individu, maar ook voor ons als hele gemeente. Waarom volgen wij Jezus? Want als je de Bijbel erop naslaat en we gaan naar verschillende kijken, laten we eerst eens kijken naar hoofdstuk 8 van Johannes. Van de week las ik een heel leuk stukje die ik jullie nog wel een keer wil voorlezen. Misschien lukt me dat volgende week. Dan moet ik hem gaan vertalen. Maar dat is een beetje een parodie op een gemeente die een voorganger zoekt. En dat ze hebben gevraagd voor allerlei kandidaten die mensen mogen aandragen. En de kandidaten die aangedragen zijn allemaal figuren uit de Bijbel. En ik doe mijn best, ik zal mijn best doen, help me er even aan te herinneren dat ik die voor de volgende week vertaal. En dat we dat hier even kunnen voorlezen. Of dat we het in het blaadje doen of op welke manier dan ook. Maar goed, deze gemeente die zoekt dan naar een voorganger en het begint dan met Mozes enzovoort. En dan zeggen ze van ja, we hebben met elke kandidaat die jullie hebben aangedragen, hebben we contact opgenomen. En we hebben ook een aantal referenties gebeld, maar het was toch altijd net niet goed. Nou, zo gaan ze alles langs, dat laat ik je volgende week al horen. En dan komen ze op Judas uit. Maar goed, op een gegeven moment komen ze ook bij Jezus. En van Jezus zeggen ze, ja, Jezus goed mens. Maar hij had een gemeente van 5000, maar hij heeft ze dusdanig aanstoot gegeven dat ze in één keer van 5000 weer terug zijn gegaan naar 12. Dat lijkt ons geen goede voorganger. Iets in die trend. Maar als je de Bijbel erop naslaat en we gaan een aantal van die Bijbelgedeelten bekijken, dan zie je bijvoorbeeld dat Jezus die 5000 mensen te eten geeft. Maar als je dan doorleest wat er gebeurt, aan het eind van het verhaal gaan ze allemaal weg. En zeggen ze, we hoeven nu helemaal niet meer. En dan zegt Jezus zelfs tegen zijn eigen discipelen, nou, als jullie weg willen gaan, wouden jullie ook weggaan? En het aparte is, als je de Bijbel goed bestudeert, dan zie je dat Jezus echt letterlijk duizenden mensen bereikt heeft. Duizenden mensen hebben hem gevolgd. Allerlei mensen waren enthousiast over wie Jezus was. En toch is het zo dat als we aan het begin van Handelingen zijn, dan zitten er maar 120 mensen in die opkamer te wachten op de belofte van de Heilige Geest. Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan? Hoe kan het dat er zoveel zijn die Jezus volgen, van Jezus weten, enthousiast over hem zijn enzovoort. En dat er uiteindelijk toch maar een heel klein groepje toegewijden is die echt wil gaan tot het uiterste met Jezus. Nou, die vraag is verbonden met de vraag die ik ook vanmorgen stel. Waarom volg je Jezus? Want de reden waarom je achter je hem aanloopt, zou maar zo de reden kunnen zijn waarom je blijft of juist niet. En als we gaan naar Johannes hoofdstuk 8, daar heb ik mijn hele boekje van de waarheid maak vrij, is hier rondom gecentreerd. En dat gaat dan over dat Jezus zichzelf openbaart als de weg, de waarheid en het leven en dat de waarheid vrijmaakt. Maar wat ik heel frappant vind in dit hoofdstukje, is hoofdstuk 8 vers 30. Daar staat, toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. En hij zegt nog veel meer. Nou, we gaan nu niet in op alles wat hij zegt en welke sleutels daarin zitten. Maar het gaat er nu even om. Er zijn velen die tot geloof komen en tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus. Dus bij wijze van spreken, het is zondagochtend. Jezus is hier, hij staat hier op het podium en hij preekt tot diegenen die in hem geloven. Fantastisch. Lijkt mij geweldig om een preek van Jezus zelf te horen. En dan zegt Jezus een aantal dingen. En voor vandaag gaan we zelfs niet op al die zaken in. Maar hij zegt van alles. En het gevolg is dit. Vers 59. Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. Dus daar waar Jezus begint te spreken tegen Joden die in hem geloofden, die achter hem aan wilden komen, omdat hij in het hoofdstuk ervoor een aantal dingen had gezegd die hun aansprak. Tot voor dit vers heeft Jezus allemaal dingen gezegd die ze goed vonden om te horen en goed vonden om te zien. En nu zegt Jezus in één keer een aantal dingen en dat gaat hun te ver. En dan willen ze stenen oppakken en dan hoeven ze hem niet meer. En in dat Bijbelgedeelte is er één ding die ik als eerste beweegreden naar voren wil brengen om je eigen hart te toetsen, is dit. Vers 37 van hetzelfde hoofdstuk. Vers 33. Nadat Jezus heeft gezegd, u zult de waarheid kennen, de waarheid zal u bevrijden. Dan zeggen zij, wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest. En dan lees ik nog vers 37. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. En de eerste reden waarom je ook zelfs Jezus zou kunnen volgen, is gewoon puur omdat het voortkomt vanuit je voorgeslacht. Vanuit overlevering. Wij zijn toch nakomelingen van Abraham. Ja, maar ik ben toch christelijk opgevoed. Het kan zijn dat je Jezus volgt gewoon puur omdat je ouders dat deden. Je bent moslim omdat je ouders moslim waren. Je bent atheïst omdat je ouders atheïst waren. En je bent christen omdat je ouders christen zijn. En er is niks mis mee. Ik zei al aan het begin, in mijn inleiding zei ik dat elke beweegreden in zichzelf zelfs hele goede dingen heeft. Ik ben de Heer super, super, super dankbaar voor het feit dat ik opgegroeid ben in een christelijk gezin. Voor de opvoeding van mijn ouders, waarin ik Jezus heb leren kennen en waarvanuit ik ook hem nu mag volgen. Maar ik weet nog wel dat er een moment nodig was en ik weet nog dat dit een specifiek moment was, ook onder andere in Canada, rondom een aantal gebeurtenissen, dat God echt mij testte en dat ik wist dat ik een keuze moest maken. Volg ik nu Jezus omdat mijn ouders dat deden? Ga ik naar de kerk? Ga ik naar de Bijbelschool? Ga ik in de bediening? Doe ik wat ik doe? Omdat dat nou eenmaal in mijn levensweg ligt en mijn ouders deden dat ook. Dus daarom doe ik dat nu ook. Of is er een diepere beweegreden? En ja, ik heb op 8-jarige leeftijd mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. Dat was een echte keuze. En ja, op 12 of 14-jarige leeftijd ben ik vervuld met de Heilige Geest. En die relatie met hem was en is echt. En als ik vanmorgen met jullie een aantal stappen bekijk van om je eigen hart te onderzoeken, waarom volg je Jezus, dan is het niet zo dat als je een van die andere stappen hebt, die ik nu bijvoorbeeld benoemd, dat daarmee jouw relatie met Jezus fout is. Maar ik heb het over je diepste fundament waarom je hem volgt. Als je hem volgt vanuit je voorgeslacht, dan zeg ik niet dat je dan geen goede relatie met Jezus hebt. Maar ik zeg wel dat het misschien nodig zou kunnen zijn in je leven dat jouw relatie met God een ander, een dieper fundament krijgt dan alleen het feit dat jouw ouders je hebben verteld over de Heer Jezus. Bij elke stap maak ik even een vergelijking ook met het huwelijk. En als ik bij deze eerste beweegreden stilsta, dan is het te vergelijken met zo'n stip op je voorhoofd. Weet je wel wat ze in India nog steeds wel doen? Je ouders hebben bepaald met wie je gaat trouwen. Het is een uithuwelijking. Het is gepland. En als dat het fundament is, het kan maar zo zijn, er zijn best waarschijnlijk van die uithuwelijkingshuwelijken die heel goed gaan. Maar we weten allemaal dat een huwelijk gebaseerd moet zijn om stand te houden op diepere zaken dan alleen het feit dat je ouders bepaald hebben met wie je gaat trouwen. En weet ook allemaal dat het belangrijk is dat jouw reden om Jezus te volgen dieper mag worden dan alleen het feit dat je ouders toevallig ook in hem geloofden. Waarom volg je Jezus? Vanwege overlevering? Of zit er een dieper fundament in je leven? Een tweede, dan gaan we even naar Matteüs hoofdstuk 4. En dit is een erg veel voorkomende en ook een erg logische. Vers 25. Of laten we eerst even gaan naar vers 24. Of 23 zelfs. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen. Verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk. En genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of pijn. En ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hen gebracht. En hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hem. Uit Galilea, Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Een reden waarom je Jezus kunt volgen is omdat hij een goed mens is en goede dingen doet. Hallo, wie wil niet naar een man die je geneest? Maanzieken? Verlamden? Mensen die gekweld werden door een ziekte of pijn, bezetenen. Ze gingen naar hem toe, hij genas hen. Duizenden. Maar waar waren al die duizenden in de opkamer? Toen Jezus zei, wacht, op de belofte van de Heilige Geest. Waarom volg je Jezus? Jezus die wil iets laten zien dat die mensen geneest. Hij openbaart daarmee het koninkrijk. Het was verbonden met zijn boodschap van het koninkrijk. Hij wil tonen dat God van ons houdt, met ons betrokken is. En in dat hij dat wil tonen, wil Jezus niet alleen mooie woorden hebben, maar heeft hij daden eraan gekoppeld en bevrijdt hij iedereen die tegenkomt van alles wat hem vasthoudt. Dat is zijn opdracht. Hij zegt, ik ben gekomen om zieken te genezen, gevangenen te bevrijden. En Jezus doet dat overal waar hij gaat. Om iets te tonen. Om iets diepers te tonen van zijn hart. Maar als je hem alleen maar volgt om het feit dat hij goede dingen doet. Als hij dan een keer iets niet doet wat je vraagt. Wat gebeurt er dan? We hebben het over thermometer Christen. Oh, hij heeft me genezen. Halleluja, prijs Heer. Oh, wat hou ik van Jezus. Wat is hij goed voor mij. Wat is een fantastisch. Oh, hij is mijn koning. Hij is mijn redder. En hij heeft. Oh, ik had geld nodig. En door een wonder heb ik weer zoveel geld op mijn rekening gekregen. En ik ben er weer door. Enzovoort. Oh, wat is Jezus fantastisch. We zijn hier op zondagochtend en we gaan de Heer loven en prijzen. En ik ga uit mijn dak, want God is goed en Jezus zorgt voor mij. Niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Je mag hem danken voor wat hij voor je doet. Dus bijbels, om hem te prijzen voor de zaken die hij in jouw leven doet. Maar als dat het fundament van jouw relatie is, dan zit er iets in wat ervoor kan zorgen dat je zo'n thermometer Christen wordt. Want als Jezus het een keer niet doet, als Jezus een keer aan het kruis hangt, of eventjes geen tijd heeft om je te genezen, of wat dan ook. Het gaat ineens allemaal anders. Nou ja, hè, toen hij aan het kruis, ja, je snapt wel wat ik bedoel toch? Hij gaat niet nog een keer aan het kruis, nee, dat zeg ik niet. Maar er waren momenten waarin Jezus mensen niet genas. Toen Petrus en Johannes bij de tempel kwamen, daar was iemand die er al jaren hadden gezeten, echt jaren. Jezus kwam ook altijd bij de tempel, nou die man was nog steeds ziek. Die zat er waarschijnlijk ook al toen Jezus daar een paar keer langs was gelopen. Hij was blijkbaar niet genezen door Jezus, wel genezen door Petrus en Johannes. Dus als in één keer je niet krijgt wat je hebben wil, word je dan een verwend kind, word je dan boos? Is Jezus dan niet in één keer meer zo goed en fantastisch? En ga je dan chagrijnig zitten? Oh, ik ga nu niet zingen hoor. God is zo ver weg. Waarom volg je Jezus? Deze beweegredenen, dat je trouwt, als je het vergelijkt met een huwelijk, is dat je trouwt met... Dat je trouwt misschien als vrouw met een heel rijk man. Een hele rijke man die heel veel geld heeft. Of dat je als man trouwt met een vrouw die gewoon echt hartstikke mooi is. Op zich allebei hoeft niks mis mee te zijn. Er is niks mis mee dat je trouwt met een rijke man. Of dat je trouwt met een mooie vrouw. Maar ja goed. Stel dat hij in één keer toch wat fouten maakt. Of er komt een economische crisis en er is in één keer geen geld meer. Wat is dan het fundament van je huwelijk? Of stel dat door de jaren van de tijd, je vrouw er anders uitziet dan de standaard van deze wereld en je niet meer in staat bent om de schoonheid erin te zien. Dat mag niet, dat gebeurt ook niet natuurlijk, dat gebeurt nergens. Maar als je fundament alleen maar die buitenkant is, dat is gevaarlijk. Dat is geen goed fundament, ook niet voor een huwelijk. En al helemaal niet voor je relatie met Jezus. Waarom volg je Jezus? Omdat je ouders het jou verteld hebben, vanwege de overlevering. Of omdat hij een goed mens is. Een derde, Johannes hoofdstuk 6. En dan gaan we naar een heel menselijk, bijna demonisch vers. Johannes hoofdstuk 6, vers 66. Johannes 6, vers 66. 666. Nummer staat niet eens in opwekking, maar wel in de Bijbel. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar het is wel een vers waar je vooruit moet kijken, want er staat: toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. En als je dan even terugbladert naar wat staat er boven hoofdstuk 6, er staat het teken van het brood. Dat is die gebeurtenis dat Jezus duizenden mensen voedt. En het bijzondere is, nadat Jezus die duizenden mensen voedt, gaat hij spreken over wie hij is. En dan gaat hij het hebben over dat hij het werkelijke brood is. En dan zegt hij zaken als bijvoorbeeld vers 51. Of nee, laat 35. Ik ben het brood dat leven geeft. Vers 48. Ik ben het brood dat leven geeft. Vers 51. Ik ben het levende brood. Allemaal ik ben gezegd dan trouwens. Johannes doet dat heel vaak. Ik ben die ik ben. Dus Jezus doet daar uitspraken waarmee hij zegt ik ben God. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Vers 53. Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Vers 55. Mijn lichaam is het ware voedsel. Mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Jezus gaat uitleggen, ik heb jullie wel allemaal eten te geven. Ik heb een fantastisch wonder gedaan. Maar ik wil wat uitleggen over wie ik ben. Ik wil de diepere waarheid uitleggen achter wie je voor je hebt. Het was niet allemaal tale Kanaan. Ze hadden het over dat die, of niet allemaal, juist was het tegenovergestelde van tale Kanaan. Secret sensitive, hoe heet het nou? Nou ja, maakt er niks uit. Het was een beetje ingewikkelde taal waar mensen nogal van terugschrokken. We hadden het over dat ze hem moesten eten en dat hij de ik ben die ik ben was. En dat gaf hun aanstoot. Toen hij nog goede dingen deed, toen hij nog goede dingen zei, toen was hij fantastisch. Maar toen hij in één keer even dingen niet meer zei die goed waren, toen werd het moeilijk. In de Bijbel zie je heel veel voorbeelden dat met name mensen aanstoot aan hem nemen. Niet om wat hij doet, maar om wat hij zegt. Heel vaak zie je dat. En een derde beweegreden waarom je Jezus kunt volgen, is omdat hij een goede spreker is. Omdat hij de dingen zegt die jij wil horen. Ik kom erachter dat in elk geval in mijn geval, en ik denk in de gevallen van heel veel mensen, dat ik toch vaak een neiging heb zelfs om naar preken te luisteren enzovoort vanuit wat ik wil horen. En als dan een keer onderwezen wordt of gezegd wordt wat niet past in mijn straatje, nou dan neem ik toch wel een beetje afstand. Is dat theologisch wel correct? Klopt dat wel? Is dat goed of is het fout? Dan ga ik eten vanuit de boom van kennis van goed en kwaad. En ik ga op die troon zitten en ik ga beoordelen. Met name rondom woorden. Dan ga ik een oordeel vellen. En als ik een preek hoor die eigenlijk verwoordt wat ik al voel en denk en waar ik van overtuigd ben. Maar het lukt mij niet om het zo mooi te zeggen. Maar die spreker kan het allemaal net zo zeggen zoals ik het eigenlijk vind. En dan hoor ik precies wat in mijn straatje past. Ho, wat een prachtige spreker. Halleluja, daar wil ik achteraan. Dat is wat bij Jezus ook gebeurde. Toen hij de dingen zei die zelfs de fariseeën prettig vonden om te horen. Die momenten zijn er in de Bijbel. Dat je ziet dat hij dingen zegt waarvan iedereen zei van wauw. Wat een prachtige woorden heeft Jezus te vertellen. Totdat hij in één keer net die dingen zei van. Misschien zijn discipelen zeiden van Jezus waarom? Waarom moet hij nou ook net dat zeggen? Waarom noemt u die fariseeën adderengebroed? Kunt u niet een beetje politiek correct te zijn als u ze aanspreekt? Waarom in Johannes hoofdstuk 8, waar we net even naar keken, als we dan zien dat al die mensen, al die joden in hem geloven, achter hem aanlopen, blij met hem zijn, waarom zegt u dan tegen hun, gij hebt de duivel als vader? Stel je voor dat Jezus dat hier zegt, stel je voor dat ik dat vanmorgen zeg, tegen jullie. Jullie hebben de duivel als vader, hij is de vader van de leugen. Ik kan me ook voorstellen dat u zegt, ik kom hier volgende week niet meer. Dat is soms wel wat Jezus deed. En als jouw reden om Jezus te volgen alleen is dat jij wil horen wat hij te zeggen heeft, wat in jouw straatje past, wat in jouw theologie past, wat jou een feel-good gevoel geeft, dan maakt dat jou toch ook wel echt een thermometer christen. Als je hoort wat je wil horen, dan ben je blij. Als je hoort wat je niet wil horen, dan ben je niet blij. Als ik dit vergelijk met een huwelijk, dan zou je dit kunnen vergelijken met een huwelijk die gebaseerd is op dat je het zo met elkaar eens bent. En op het moment dat je verliefd wordt met elkaar, heb je van de goede gesprekken enzovoort. En je denkt altijd overal hetzelfde over. Fantastisch. We hebben altijd dezelfde mening. En je praat over dingen en, oh ja, we zitten helemaal op één lijn. En dan ga je trouwen. En dan na een jaar en nog een jaar en misschien nog een jaar en nog een jaar kom je erachter van, jongen. We zijn toch wel heel verschillend. En als je huwelijk gebaseerd is op dat je het met elkaar eens bent, dan wordt het dan echt moeilijk. Wij waren het ook altijd heel erg met elkaar eens, hè, toen we net gingen trouwen. Toen nog wel. En nou, nu ook nog wel, hè. Maar we zijn wel door een verandering gegaan, echt. We moesten als huwelijk, moet je door zo'n seizoen heen. Dat je getest gaat worden, wat zijn je werkelijke fundamenten? Ben je helemaal verweven met elkaar omdat je op die basis? Of is de basis dieper? Ik zie steeds meer dat de kracht van ons huwelijk meer zit in het feit dat we zo verschillend zijn dan in dat we zo gelijk zijn. Dus langer ik getrouwd ben, ik ben net 2 weken geleden, 1,5 week geleden, waren we 12 jaar getrouwd. Valentijnsdag 2010 zijn we 12,5 jaar getrouwd. Hebben we gepland. En ik zie steeds meer dat de kracht van onze relatie niet zit in het feit dat we het altijd met elkaar eens zijn. Juist niet. Ook. En opnieuw zeg ik, geen enkele van deze motivering of beweegreden is in zichzelf fout. Er hoeft niks mis mee te zijn. Er is niks mis mee dat je blij bent te horen wat Jezus te zeggen heeft. Je mag blij zijn met zijn woorden. Maar als dat het fundament is van waarom je hem volgt, dat kan het moeilijk maken. Is het overlevering? Is het omdat hij een goed mens is, wonderen doet? Is het omdat hij de juiste dingen zegt? Ik wil nog naar de vierde kijken. Johannes hoofdstuk 6 opnieuw. Daar zaten we al. Vers 15. Dit vind ik ook altijd een leuke. Vers 15. Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg alleen. We gaan nog een paar Bijbelgedeelten lezen. Matteüs 26. Matteüs 26 vers 33. Petrus zei daarop tegen hem, misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. En Jezus antwoordde hem, ik verzeker je, deze nacht nog, zul je nog voor de haan gekraaid heeft, mij 3 maal verloochenen. En dan lezen we vers 69. Petrus zat buiten op de dienstplaats, er kwam een dienstmeisje naar hem toe. Dat zei, jij hoort toch ook bij de Jezus uit Galilea? Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. En toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders, hey, die man die hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer, echt, ik ken die man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe en ze zeiden, jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraad je. Daarop begon hij te vloeken. Petrus, die over water wandelde. Hij begon te vloeken. En hij bezwoer hun, ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. En toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Een vierde reden waarom je Jezus kunt volgen is omdat hij populair is. In Johannes op succes zagen we dat ze hem wilden kronen tot koning. En Jezus trok zich terug, want dat was niet de bedoeling. En het verhaal van Petrus is een heel bekend verhaal. Op het moment dat Jezus even helemaal niet populair is, hij is gevangen genomen. Ze zijn van plan om hem aan het kruis te nagelen. En hij is letterlijk in een hostile omgeving. Hoe vertel je dat goed? Een vijandige omgeving. In een plaats waar je niet met Jezus geassocieerd moet worden. En als jouw fundament waarom je Jezus volgt, het feit is dat hij populair is. Dan op het moment dat hij even niet populair is, dan is het thermometer weer aan de gang. En ik ken het zelf ook, weet je wat me wel eens opvalt. Ik ben vorige week, een halve week of 2 weken geleden, op de Battle geweest. Ik heb hem niet helemaal af kunnen maken, omdat ik ziek werd. En die week daarvoor was ik op Heidebeek. En vroeger ging ik ook altijd wel naar opwekking en al dat soort plaatsen. En ik zelf deed er helemaal mee. Maar als je dan op zo'n plaats was, als je dan op opwekking was, of op de Battle of op Heidebeek. Zo, ik ga naar de Bijbelstudie. Of op opwekking nog beter. Dan heb je die boekjes, liggen die hier? Nou ja, dan loop je rond met dat boekje waar je die vleugeltjes op ziet. Weet je wat dit? De vlammetjes. Iedereen kent dat kleine opwekkingsbundeltje. Daar loop je mee rond. Want daar is Jezus populair. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger naar opwekking ging. En dat tot mijn verbazing, terwijl ik op de MTS zat, ik op opwekking een jongen uit mijn klas in één keer tegenkwam. En die ging toch voor God? Was echt gigantisch. Ik dacht van, huh? Dat heb ik nooit geweten. Hij was helemaal into opwekking. En toen die maandag of dinsdag kwamen we op school. En toen zag ik hem staan en ik liep erheen. Ik dacht, oh, eens even een praatje met hem maken. En er kwam toch een stuk onreine taal uit zijn mond op dat moment. vergeet ik nooit meer. Ik dacht, huh? Hij praat even heel popiopie over allerlei geslachtsdelen enzovoort. En ik dacht van, hè? En dan kan ik naar hem wijzen, maar bij mij geldt het net zo. Niet dat ik zulke taal uit mijn mond liet komen. Maar dat we allemaal worstelen, dat ik ook worstel. Maar in de kerk is het makkelijk om je handen op te heffen. Ik las vorige week iets heel moois over handen opheffen. Het is een verbondsuiting. Het Oude Testament, het opheffen van handen heeft altijd te maken verbondenheid met handen. Dat je een verbond hebt. Als je handen opheft naar God, dan uit je verbondenheid met God. Wauw. Het is niet een religieus iets wat wij hier allemaal doen. Maar het is niet altijd gemakkelijk om dat te doen op de plaatsen waar hij niet zo populair is. Dan zeg ik niet dat je dan zo'n overgeestelijk christen moet zijn die dan overal maar met de Er is hoop plaatjes enzovoort te pas en te onpas. Ik heb het niet over dat je niet wijs mag zijn. Maar wat ik bijzonder vind van Petrus, en daarom is de sleutel. Geen enkele van deze motiveringen kun je goed in wandelen zonder de vervulling met de Heilige Geest. Daarom is het zo belangrijk om te wachten. Dat is waarom Jezus tegen die 120 zei, wacht nou tot de Heilige Geest komt. Anders red je het niet. Anders red je het gewoon niet. Petrus had de beste bijbelschool die je maar kunt bedenken. 3 jaar met Jezus zelf. En hij redde het toch niet na 3 jaar. Maar als je vervuld wordt met de Heilige Geest, moest kijken waar een andere Petrus zien we dan. Dan zien we een Petrus die zich letterlijk in de gevangenis stoppen. En zodra ze hem te pakken nemen en hij komt eruit, gaat hij gewoon nog harder door. Hij is veranderd van een thermometer-christen naar een thermostaat-christen. Dus de vierde reden is dat je Jezus toch wel kunt volgen omdat hij populair is. Daar waar iedereen van Jezus houdt, dan laat jij ook zien dat je van hem houdt. Daar waar de omgeving een beetje meer vijandig is, wordt het moeilijk. Waarom hou je van Jezus? Vanwege de overlevering? Dat hij een goed mens is? De goede dingen zegt? Of omdat hij populair is? Als je dat nou opnieuw vergelijkt met het huwelijk, zou je dat kunnen vergelijken met dat je met iemand trouwt met de populaire jongen of de populaire vrouw van de klas. Want zij was toch populair. En iedereen vond haar leuk. Of iedereen vond hem leuk. Hij was een stoere bing uit de klas. Daarom trouw je met elkaar. Nou ja, je blijft wel langer bij elkaar dan alleen in die klas. Dus het is niet een van de trofeeën die je behaald hebt. Maar het gaat om een diepere relatie. Jezus is niet iemand die jouw status geeft. Het fundament eronder is als hij populair is, dan geeft hij jouw status. Dan hoor je er ook bij. Dus ik wil kijken naar de laatste. En hier zijn heel veel bijbelteksten over te vinden. Ik heb er gewoon één uitgekozen. En dat is 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 14. Wat ons drijft, is de liefde van Christus. Wat ons beweegt, Paulus schrijft hier. Wat mij beweegt, is de liefde van Christus. Omdat we er overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordelen. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Wat ons drijft, vers 14, is de liefde van Christus. Hij zegt, we zijn nu niet meer langer onder het oordeel. We zitten niet meer langer onder die boom van kennis van goed en kwaad. Maar Jezus Christus is voor ons gekomen. Hij is het lam geslacht. Volgende week ga ik wat meer vertellen over de diepe waarheid achter dat hij voor ons geslacht is. En hoe hij iets heeft gedaan waardoor de weg open is. Hij is voor ons gegaan wat niemand anders kon doen. En het was zijn liefde. En wat deze mensen drijft, wat Paulus drijft, is dat ze bekend zijn met de liefde van Christus. En dat omdat ze de liefde van Christus kennen en omarmen, dat ze vrij zijn van het oordeel. Verbonden zijn met de boom van het leven, kunnen ze niet anders dan zijn liefde voor jou beantwoorden met hun liefde voor hem. Wederzijdse liefde. Een goed huwelijk is altijd gefundeerd op liefde en trouw. Een goede relatie met Jezus Christus is gefundeerd op liefde en trouw. Hoe ging dat liedje nou? I can't hold my love from you. Er ligt hier ergens. Ik kan niet anders als ik vol ben van de liefde van hem. Oh, zijn liefde beantwoorden. Ja, ik hou van Jezus omdat mijn ouders mij over hem verteld hebben. Ja, ik hou van Jezus omdat hij een goed mens is en dat hij wonderen doet en dat hij me geneest en herstelt en bevrijdt. Ja, ik hou van Jezus omdat hij fantastische waarheden te vertellen heeft. En ja, ik hou van Jezus omdat hij de koning der koningen is. Maar mijn diepste beweegreden waarom ik van Jezus hou, is omdat ik zijn liefde wil beantwoorden met mijn liefde. En dit fundament, toen dat in mijn leven steeds meer begon te veranderen, dat gaf mij zoveel vrijheid. Weet je, op een aantal gebieden, bijvoorbeeld, dat ik niet meer tegen Jezus zeg van Heer, ik heb eerst een antwoord van u nodig voordat ik u kan volgen. Ik hou gewoon van u. Ik moet u eerst helemaal begrijpen voordat ik van u kan houden. U moet me eerst genezen voordat u dit kan doen. U moet me eerst een antwoord geven voordat dat. U moet zichzelf eerst bewijzen. Nee, Jezus heeft zijn liefde meer dan voldoende aan mij bewezen. Ik heb niet meer bewijs van Jezus' liefde nodig. Niks. Vanuit deze openbaring zei ik tegen God van Heer, als u in mijn hele leven nooit meer iets van uzelf laat zien, zal ik nog van u houden. Want uw liefde voor mij is meer dan voldoende. En ik beantwoord uw liefde met mijn liefde. Ik geef mij over aan u. Ik ben helemaal stapelgek op u. Met u getrouwd, bij wijze van spreken. Ik omarm u, ik hou van u, want u houdt zo veel van mij. Wat mij drijft, is zijn liefde voor mij. En daarvanuit wil ik mijn liefde aan hem geven. Ik wil vol zijn van zijn liefde. En daarvanuit liefde tonen aan alles en iedereen. Waarom volg je Jezus? Volg je hem vanwege het feit dat je ouders het deden? Volg je hem vanwege dat hij een goed mens is? Dat hij wonderen doet in je leven? Volg je hem omdat hij de goede dingen zegt? Volg je hem omdat hij groot en machtig is? Populair is? Of volg je hem gewoon omdat je zijn liefde hebt ontvangen en daarvanuit zijn liefde wil beantwoorden? Wederzijdse liefde. Iedereen weet dat het fundament is van een goed huwelijk. Hoe zit het met jouw relatie met Jezus? Als we vandaag en in de komende weken stappen gaan nemen om hem te eren. Het thema van de conferentie is Honoring the King. We gaan hem eren. En we gaan daaraan parallel gewoon stappen nemen als gemeente en als individu. Om onze liefde aan hem te tonen. Mag ik dan aan jou vragen. En ik vraag het ook aan mezelf. Om opnieuw je hart te onderzoeken. Waarom volg ik eigenlijk Jezus? Waarom? Wat drijft mij? Wat beweegt mij? Waarom hou ik van hem? Zullen we een houding aannemen van concentratie op de Heer? Hoe je dat wil doen moet je zelf weten. Maar dat je de Heilige Geest ruimte kunt geven. Misschien is het goed om te knielen. Misschien is het goed om te staan. Misschien is het goed om gewoon je ogen dicht te doen. Maar gewoon even een moment. Om je te richten op de Koning der Koningen. De Heer der Heren. En de Heilige Geest toe te staan om je hart te onderzoeken. Heilige Geest, opnieuw erken ik uw aanwezigheid. En de noodzaak dat ik en wij niets kunnen doen zonder uw aanwezigheid. Ik erken dat ik uw zalving nodig heb. Dat wij uw zalving nodig hebben. Heilige Geest, u bent welkom. Ik eer u. Ik respecteer u en ik weet dat u, zoals Jezus het noemt, de Geest der waarheid bent. En Jezus vond het van cruciaal belang dat de mensen die hem zijn gevolgd tot het einde toe, dat ze wachten op de belofte van de Vader. En dat bent u, Geest van God. U bent de belofte. U bent het zegel van ons bezit. En Geest van God, ik heet u welkom om dit woord wat ik gesproken heb toe te passen in alle levens van de mensen die hier zitten, op ieders persoonlijk niveau. Ik weet dat het voor iedereen verschillend is en dat ieder mens een andere ontmoeting met u nodig heeft vanmorgen. En ik zelf kan daar niks aan doen. Ik kan het helemaal niet in beweging brengen of realiseren of maken. Maar u wel. U kunt dat realiseren. U kunt dat doen in de harten van iedereen die hier is. En Heilige Geest, wilt u op dit moment naar die diepste lagen van onze ziel gaan. Gekoppeld met onze reden waarom wij christen zijn. Waarom wij u volgen. Doorgrond ons hart. En zie of er nog enige weg is die van u afleidt. Doorgrond en ken mij, o Heer. En onderzoek de diepste lagen. En wilt u spreken ook op dit moment? Gewoon, deze boodschap is absoluut geen boodschap van veroordeling. Maar is een boodschap van in liefde juist de fundamenten zuiver te hebben. Waarom volgen we Jezus? Waarom aanbidden we Hem? Heilige Geest, wilt u spreken? Heer, als het nodig is dat er die mensen zijn die misschien fantastische volgelingen zijn. Die hier op een super manier hun christendom uitleven. Maar waar het toch zo kan zijn dat in dat diepe fundament. Dat het misschien toch gewoon puur gestoeld is op het feit. Dat het hun geleerd is door hun eigen ouders. Door de overdracht. Of misschien gewoon door dit land. Waar we in christelijk land zijn opgegroeid. En hoe goed we ook christen kunnen zijn. Hoe goed het er ook allemaal uitziet. Het fundament is ten diepste misschien zelfs religieus geworden. Is een vorm geworden. Maar dank u wel dat u in liefde nu zegt van. Hey, mag ik kijken naar je fundamenten. En mag ik je uitnodigen in de dans van liefde. Met mezelf. Mag ik je uitnodigen. Om te komen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die zijn zo bijzonder één. En zo vol liefde. Ze zijn liefde. En ze zijn met elkaar verbonden. Er is geen enkele competitie tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Helemaal niks. God is liefde. En het is, het theologisch woord is perichoresis. Het is een dans. Het is een dans rondom. Het is een dans van liefde. En de komst van Jezus hier op aarde is ten diepste bedoeld om jou uit te nodigen. Om weer opnieuw deel te zijn van die dans. Want voor de zondeval was dat de realiteit. Maar na de zondeval, doordat wij kozen voor goed en kwaad enzovoort, zijn we uit die dans met God zelf gestapt. Maar Hij nodigt je uit om opnieuw te komen. Hij nodigt je uit om zijn hand te grijpen. En om te zeggen, kom en dans met mij. Kom en ontvang mijn liefde. Je mag je ouders en je mag je land eren voor het feit dat je hebt geleerd over wie Jezus is. Wat fantastisch dat je op een christelijke school bent opgegroeid enzovoort. Maar ik wil je uitnodigen naar een diepere dans. Ik trek je. Sta daartoe. En misschien is het zo dat God je een keer genezen heeft en misschien ook wel een keer niet. En dat heeft een fundament van teleurstelling gebracht in je leven. En het is daarvanuit best moeilijk om te komen in die dans. En in liefde zegt God tegen jou, ik wil jouw fundament van waarom je mij volgt, wil ik veranderen. Ik wil dat het fundament dieper is. Dieper dan alleen de goede dingen die ik voor je doe. En fantastisch, alle wonderen doe ik uit liefde. Maar ik wil dat jouw liefde voor mij en jouw relatie met mij een laagje dieper gaat. Dan alleen dat ik je zegen op welk gebied dan ook. Mag ik je uitnodigen tot die dans van liefde. En mag ik je vragen om dat fundament los te laten. Dat ik mezelf aan jou moet bewijzen. Door wonderen of tekenen. Of door een kippenvelgevoel. Of door het feit dat je weet dat ik er ben. Dat is allemaal fantastisch. Maar mag ik dieper gaan? Mag ik je fundament wijzigen? Dat je zo graag woorden wil horen die jou bemoedigen en die in jouw straatje passen. Hoe fantastisch dat ook is. Want ik wil woorden spreken die bij jou passen. Maar mag ik vragen dat je fundament dieper gaat. Zodat je mij ook volgt. En dat ik ook de waarheid in liefde kan spreken. Ook over de zaken die misschien niet zo lekker voelen. Maar wel noodzakelijk zijn om in je leven te ontvangen. Zodat je juist helemaal vrij wordt en niet half vrij. Want ik wil niet dat je half vrij bent. Maar om jou helemaal vrij te maken, moet ik soms ook woorden spreken die misschien niet lekker voelen, maar wel voor jou nodig zijn. Mag ik dat fundament wijzigen? Mag ik dat fundament wijzigen? En mag ik je uitnodigen om te komen in die dans? In die dans van liefde. Mag ik jou uitnodigen om los te laten? Dat fundament dat je Jezus volgt in een omgeving waar het makkelijk is. En dat je Jezus vergeet in een omgeving waarin het moeilijk is. Het is logisch, het is begrijpelijk, het is menselijk, het is natuurlijk. Maar God nodigt je uit tot een bovennatuurlijke relatie. Natuurlijk gezien is het heel logisch wat Petrus deed enzovoort. Maar God nodigt jou uit om te komen tot die dans van intimiteit met Hem, een diepere relatie. Vervuld met de Heilige Geest. Vol met Hem. Je hebt de Heilige Geest zo hard nodig in dit proces. Zodat je die kracht ontvangt om Jezus niet alleen te volgen. Als het makkelijk is, maar dat je hem ook kunt volgen als het moeilijk is. Mag ik komen in je leven en mag ik het fundament zijn in je leven? Dat vraagt de Heer. Dat het fundament van onze relatie, net als in een goed en gezond huwelijk, gefundeerd is op liefde en trouw. Mijn liefde en trouw aan jou en jouw liefde en trouw aan mij. Mag dat fundament gezuiverd worden. Even back to the basics. Even weer terug naar heel bazaal. Wederzijdse liefde. Mag ik jou uitnodigen om op mijn liefde te reageren? Ik wil mijn liefde in jou over laten stromen. En als jij ervan overstroomt, dan automatisch stroomt het over naar anderen. En dan kun je doen. Dan kun je de wet vervullen waarin staat: heb de Heer uw God lief en de naast als jezelf. Maar het is zo nodig dat dat fundament goed is. En dat je in die relatie met mij komt op de manier zoals ik dat bedoeld heb. Laat dat goed en kwaad los. En verbind je opnieuw met de boom van leven. En ik ben het leven. Zie, ik sta aan de deur. En ik klop en ik vraag: mag ik binnengaan? Mag ik binnengaan in jouw hart? En mag ik je vragen om me niet alleen te volgen voor de wonderen. En niet alleen te volgen voor de woorden. En niet alleen te volgen vanwege de overdracht. Of vanwege mijn populariteit. Maar mag ik je vragen om een diepe relatie van liefde met mij aan te gaan. Een dans van intimiteit. De vraag die ik je zeg: wil je, net als in een huwelijk. En misschien gaan we daar in de komende weken wel eens op terugkomen. Misschien is dat wat we gaan doen, zelfs met die conferentie, heeft wel alles te maken met, bij wijze van spreken, opnieuw een huwelijk verbond. Een verbond met God, bij wijze van spreken. Mag ik je uitnodigen om tegen mij ja te zeggen? Mag ik je uitnodigen om ja te zeggen? Mag ik je uitnodigen? Zeg je ja? Waardevol leven, gemeente. Wil jij de liefde die God voor jou heeft, die Jezus voor jou heeft getoond in het feit dat hij voor jou aan het kruis is gegaan, simpelweg beantwoorden? Net zoals in een huwelijk. Zo'n gevoel heb ik een beetje. Dat je zegt: yes, I do. Ja, dat doe ik. Als je dat wil, doe dat gewoon met de stem van je hart op dit moment. Misschien met mijn hart op, je mag het zelf weten. Maar dat je even tot Jezus opnieuw zegt: ja, I do. I do. Dat is het antwoord wat in zo'n huwelijksverbond gegeven wordt. I do. Ja, dat doe ik. Ik wil gewoon die vraag stellen. En als je het wil, dan gaan we gewoon als één lichaam. Kun je dit antwoorden: ja, dat wil ik. Maar als je wilt, en onder andere, ik zei het net in mijn preek ook even heel kort. Maar dat opheffen van handen is een uiting van verbond. En als je dit met me wilt doen, als je zegt van: hey, ik wil dit verbond opnieuw met God bevestigen. Dan wil ik je vragen, misschien kun je handen met me opheffen. Je ogen sluiten en je concentreren op de Heer, deel zijn van dit lichaam. Wil jij je verbinden met de Allerhoogste Koning der Koningen? Wil je loslaten alle fundamenten die je zouden kunnen maken tot een thermostaat of thermometer Christen? Wil je de Heer danken voor jouw fantastische opvoeding en de overlevering? Wil je dankbaar zijn voor het feit dat hij wonderen doet in je leven en woorden spreekt van leven? Wil je dankbaar zijn dat hij de grote koning is? Maar wil je komen en vandaag zeggen van: dat is niet mijn fundament. Het fundament vanaf vandaag opnieuw, ik belijd het opnieuw dat ik Jezus volg, is omdat ik weet dat zijn liefde in mij is uitgestort. En hij vanuit zijn liefde zijn leven heeft gegeven voor mij. En om zijn liefde te beantwoorden, dat hij me bevrijd heeft van de boom van het oordeel naar de boom van leven, wil ik simpelweg zeggen: Heer, ik hou van u, om wie u bent. En ik wil u mijn liefde geven. En de basis van mijn relatie met u is gebaseerd op liefde en trouw. En mag je nu antwoord geven? Ja. Heer, zo wil ik u zegen vragen over dit huis. Dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van God met ons mag zijn. Alle dagen van ons leven, totdat u terugkomt. In Jezus' naam. Amen.